aflevering van Vrouwen met
Saus.
Ik ben Esnart.
Ik ben Shannon.
Ik ben Ines.
What up, meiden?
What's good?
What's popping?
Ja. Yeah.
What's popping is that we're not alone.
Nee. We zijn inderdaad niet alleen, want we hebben een gast bij ons vandaag. En dat is Gitana. Ze is onder andere datingcoach en ze heeft ook een podcast die jullie sowieso moeten gaan checken. Just saying. Gitana, kan je wat meer vertellen over wie je bent en wat je doet?
Ja, allereerst dankjewel dat ik er mag zijn. En ik hou van jullie intro, superleuk.
Aan het eind mag je meedoen trouwens.
Oh, ja, precies.
Ik doe mee. Ja. Ja, ik ben dus Gitana uit Rotterdam. En ik ben datingcoach en ik heb een podcast over liefde, relaties en intimiteit. Mm-hmm. En de podcast had ik al veel eerder voordat ik datingcoach werd.
Okay. Mm-hmm.
En ik help vrouwen met het aantrekken van hun droompartner.
Oké, okay. That's a big one. Yeah. Droompartner, zeg maar.
Ja, gewoon we gaan all the way up. Yeah.
Want waar is je interesse uit begonnen? Ja, sorry, ik ben benieuwd. Waar is je interesse uit begonnen voor dit, de big three?
Ik merk dat iedere keer als mensen me dit vragen, dat ik het lastig vind om die vraag te beantwoorden, omdat het zoiets normaals is voor mij. Mm. Maar ik heb altijd wel interesse gehad in de verhouding tussen man-vrouw. En op een gegeven moment ging ik gewoon video's maken op TikTok over daten en dat soort dingen. En dat groeide tot meer. En toen dacht ik, maar misschien moet ik ook een opleiding gaan volgen tot datingcoach.
Kijk, certified. Ja. Want heel veel mensen die vertellen dingen op TikTok, maar je bent niet geschoold.
Ja, of je hebt niet iets geprobeerd om er beter in te worden.
Alleen vanuit trauma spreken, zeg maar, niet dat de manier hoe.
Nee, trauma en ervaring. Nee. Ja. En, weet je, en ik denk echt wel dat je mensen kan inspireren, hoor. Als je vanuit je eigen ervaring
en trauma spreekt.
Zeker.
Alleen, ik dacht, ik wil wel papier erbij van, weet je, dit is wie ik ben.
Mag je vragen hoe lang zo'n opleiding dan duurt? Of
deze is echt heel kort, 9 maanden of zo.
Oh, okay. Maar dat is nog steeds een tijd. Dat is een tijd.
Dat is een baby.
Sorry, binnen precies. Ja. Dus oké, nice. En hoe was je daar zelf op gekomen met de opleiding?
Ik dacht, ik wil iets doen om mezelf inderdaad certified te maken. En eerst dacht ik van, misschien moet ik iets met iets seksueels doen, sekstherapeut of allemaal dat soort dingen. Juist omdat ik ook de podcast heb, waar ik best
wel...
Hoe
heet de podcast? Even duidelijk voor.
Let's Talk Love, the talk show.
Let's Talk Love, the talk show. We zullen het ook in onze bio zetten.
Ja. Want de is in het Nederlands en de rest
Engels. Let's Talk Love, the talk show.
Ja.
En we zetten het in onze bio voor iedereen.
Ja. Okay. Appreciate it.
Ja, of course.
Ik dacht misschien wil ik meer in de seksuologe kant, sekstherapeut. Mm-hmm. En seksuoloog, dat kan alleen als je echt wel psycholoog volgens mij hebt gedaan, ook psychologie. Dus ik dacht misschien wil ik die kant op en toen voelde ik van nee, toch niet.
Mm-hmm.
Dus nu datingcoach.
Oké, nice.
Ja, superleuk.
Ja, very nice.
En interessant.
Ja.
De single girls over here.
Echt lekker.
Ik ben gelijk geïnteresseerd.
Want
we willen denk ik allemaal wel onze droompartner uit.
Ik denk dat iedereen gewoon wel met iemand wil zijn. En ik merk ook dat vrouwen, als ze soms bij mij komen, dat ze denken van maar ik ben echt niet wanhopig of zo hoor.
Mm-hmm.
En dan denk ik nee, maar het is gewoon een natuurlijk verlangen om met iemand te zijn. Want als mensen zijn we gewoon groepsdieren.
Mm-hmm.
En dat is hoe we ons graag bewegen met een ander.
Vooral denk ik ook in intimiteit, romantiek en zo. Mm. Dat is ook belangrijk. Ik bedoel, volgens mij bij de Maslow Pyramid of Needs staat volgens mij seks staat ook bij zeg maar water. Ja. Dat staat bij water, weet je wel. En seks doe je met een partner. Dus dat betekent intimiteit.
Of niet.
Of
niet.
Maar deze seks bedoelde ze volgens mij met een partner voor zeg maar die intimiteit creëren met z'n allen. Dus het is heel belangrijk in ieder geval. Ja, zeker.
En ik denk ook, en ik weet niet of ik namens ons drie kan spreken, omdat wij zwarte vrouwen zijn en omdat wij met een bepaalde culturele achtergrond en soms ook religieuze overtuiging zijn opgegroeid, zijn heel veel dingen nog steeds een taboe, helaas.
Ja.
En we zijn volwassen vrouwen, 27, 28, maar er zijn bepaalde dingen die je niet kan bespreken met je ouders of moeder of vader. Het ligt er maar net aan met wie je een goede band hebt.
Ja.
Maar daarom was het ook zo mooi dat je zei, intimiteit met jezelf is ook heel belangrijk. Ik moet het goed verwoorden. Voor iemand die zoekende is, wat zou jij het eerste aanraden om die relatie met jezelf gezond te maken?
Ik denk vooral ontdekken. En ontdekken naar dat waar je nieuwsgierig naar bent. En dan maakt het niet uit of dat bijvoorbeeld seks is met iemand van hetzelfde geslacht, het andere geslacht, mensen met de andere seksualiteit, maar ook je eigen lijf verkennen. En gewoon even voelen en gewoon zijn en oké, hoe voelt dit, hoe voelt dat? En je kunt ervoor kiezen om dat wel of niet met speeltjes te doen, maar echt wel echt op ontdekkingsreis gaan. En echt als het aan mij ligt, lig je mij elke week te masturberen. Maar gewoon om te ontdekken wat je fijn vindt en wat je ook minder fijn vindt. En dan kun je dat ook delen met iemand als je wel een partner hebt. En dan is de seks dan ook alleen maar fijner.
Dat is waar.
Goeie. En je had het inderdaad net over taboes. En dit is natuurlijk iets wat jij gewoon on a daily doet of mensen op adviseert. Heb je vanuit jouw omgeving zeg maar vragen erover gekregen van waarom wil jij zeg maar binnen dit gebied of over deze taboes juist gaan praten zeg maar?
Nee, en ik vind dat een hele goede vraag dat je die stelt. Want nu ik daaraan denk, is het antwoord nee. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met dat mensen al wisten van, weet je, ik ben altijd een beetje anders en altijd een beetje vrijer en een beetje open. En ik weet ook dat als mensen bijvoorbeeld naar mij toe komen en tegen mij zeggen, tegen jou kan ik dit wel zeggen, dan weet ik, er komt nu iets aan wat en juicy is, maar waar er toch nog een klein beetje schaamte op ligt en je dat niet met iedereen durft te delen. Dus nee, ik denk niet dat mijn omgeving verbaasd was of verrast of... Want ik ben die persoon, die praat over dingen.
Maar kan je ons een voorbeeld geven waaruit blijkt dat jij die persoon bent in jouw omgeving? Like, waarom ben jij zo open om bepaalde dingen te zeggen? Bijvoorbeeld, iemand gaat naar je toe en zegt... Hey Gitana, ik heb gisteren seks gehad met 3 mannen, bij wijze van. Maar diegene gaat wel naar jou toe, dus hoe uitzicht dat?
Ik denk dat het heel natuurlijk gaat. Kijk, sowieso... Als er, kijk, de mensen die mij kennen, die weten van oké, ik kan dit aan haar vertellen. Maar ook mensen die mij minder goed kennen, die voelen op een gegeven moment ook van oh ja, ik kan wel iets meer van mezelf laten zien en bepaalde dingen delen. Dus ik denk dat het misschien een bepaald soort veiligheid is wat ik creëer en juist niet oordelen. Want kijk, als jij tegen mij zegt van ik heb gisteren seks gehad met drie mannen, denk ik, girl, vertel me hoe het was. En hoe is het zo ver gekomen en wat vond je fijn en wat niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat de mensen die denken, oh, 3 mannen, waarom deed je dat en waarom wilde je dat?
Want nu wil ik, ja, dat vraag ik me ook wel af, om jou beter te leren kennen. Zeg maar, hoe heb jij daten ervaren aan het begin van je 20e? Hoe heb je dat ervaren? Hoe heb je dat ervaren? En ook, hoe is jouw relatie? Omdat je in de podcast spreek je ook over seks. Dus 2 vragen. 1, hoe heb je dating ervaren op je 20e? En hoe heb jij seks ontdekt, zeg maar? Niet het letterlijke, maar hoe werd er over seks gesproken in jouw omgeving toen jij jong was? Dus een tiener.
Het korte antwoord daarop is niet.
Sounds about black.
Het korte antwoord daarop is niet. Yeah. Dus het was heel erg toch wel ontdekken en het er met anderen over hebben. En ik merk ook dat ik... ik had 2 groepen vrienden of groepen relaties om me heen. Vrouwen waarmee ik daar wel over kon praten, over seks. En ook een groep waarmee dat niet kon. Omdat onze vriendschap niet zo was of omdat... omdat we ons daar niet comfortabel bij voelden, denk ik. En kijk, sowieso als je in mijn leven komt nu, als vrienden of wat, we gaan het overal over hebben. En als je daar ongemakkelijk bij voelt, dan ben ik niet je vriend, zeg maar. Dan kunnen wij niet, niet rollen, zeg maar. Ja, hoe was daten in mijn 20? Echt wel veel zoeken. En wat wel grappig is om te vertellen, is dat ik een relatie heb gehad toen ik 16 was tot mijn 20ste. Dat was best wel lang.
Vind je niet? Ik vind dat te jong. Zeg maar persoonlijk, ik zeg altijd tegen mijn vriendinnen dat als mijn kinderen, mijn toekomstige kinderen, als zij op hun 18e, wanneer ze gaan studeren of ze gaan reizen en ze hebben nog steeds een relatie met de persoon van de middelbare school, dat ik ze zal aanmoedigen om het uit te maken.
Daar ben ik wel echt voorstander van. Want ik hoor wel eens verhalen van mensen die jong trouwen. En dan denk ik, nee, want je kent dat. Je gaat groeien nog als mens. En dan pas je dus niet meer bij elkaar. Maar goed, ik was 16. En dat was een relatie. En het was gewoon prima. En het was gewoon oké. En Dus ik denk ook dat het daarom zo lang heeft geduurd.
Ja, precies.
En op een gegeven moment, nou, ik wist dat ik ook niet met hem zou eindigen. Dus op een gegeven moment dacht ik ook van, wat ben ik aan het doen?
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment heb ik die relatie verbroken. En toen ging ik heel erg op zoek naar, oké, maar wie ben ik dan nu?
Mm-hmm.
Alleen als vrouw zonder hem.
Ja.
Wie ben ik als mens?
Wauw.
En
heel diep, ja.
Ja, en dan ga je wel dat onderzoeken.
Mm-hmm.
Je gaat daten, je gaat niet daten, je gaat met allerlei verschillende mensen om gewoon een beetje om te kijken, ja, van waar voel ik me prettig bij, ja, bij wie haak ik aan. En toen ik denk ik 25 was,
ja,
ongeveer, toen heb ik een relatie gehad van 1,5 jaar en hij was echt mijn eerste grote liefde.
Oh.
Terwijl het wel bijzonder is, omdat hij mijn tweede relatie was, ja, en ik, ja, was ook al wat ouder.
Ja.
Maar hij was echt wel mijn eerste grote liefde. En ja, op een gegeven moment werkte dat niet, omdat ik op een plek was waar hij niet was en hij had iets meer tijd nodig.
Mm.
En toen dacht ik, oké, ik moet dus wat meer op zoek naar mensen die al ready zijn voor wat ik wil.
Mm-hmm.
En dat was toch wel meer richting huisje, boompje, beestje, ja, toch wel, weet je, niet meer uit,
echt
altijd.
Zetten.
En ja, ja, toch wel, ja, wat meer de rust, ja, in de relatie. Maar toen wist ik ook niet heel goed wat ik wilde.
Ja.
Dus dan ga je daten en dan denk je van, oké, dit is het niet.
Mm-hmm.
Maar dan wil ik dus wel dat,
ja,
zo. En nu ben ik echt wel op een punt, ongeveer 10 jaar later, van oké, nu weet ik echt wel heel goed wat ik wel en niet,
ja,
wil. Dus als ik nu weer zou gaan daten opnieuw, ik date nu exclusief met iemand. Mm-hmm. Maar als ik nu weer opnieuw het datingveld in zou stappen, weet ik gewoon precies van oké, dit is wat ik wil.
Mm-hmm.
Dit is ook wat ik andere vrouwen aanraad.
Ja.
Dit is wat ik wil en hier wijk ik gewoon echt niet vanaf.
Ja.
In non-negotiables.
Mm-hmm.
En daar ga je voor en daar hou je gewoon aan vast.
Ja.
En ook iets meer daten buiten je comfortzone raad ik vrouwen ook aan.
Alsjeblieft harder voor,
ja,
voor sommige mensen.
Ja.
Ik voel me niet aangesproken.
Ik wil niet onderbreken, maar
ja.
Ze hebben het over mij. Maar
en iets meer. Het hoeft niet helemaal een ander ras als dat niet je ding is. Hè? Maar gewoon iets meer.
Kijk.
Want ik hoor hier echt geluiden.
Deze dilemma.
Dilemma.
Persoonlijke dilemma.
Persoonlijke dilemma. Shannon. En we hebben allemaal op een...
Shannon meteen.
Nee, we zijn eerlijk. En ja, we hebben allemaal op een dating site, ja, gezeten. Ik zat ook op een, ik weet niet wat het was, maar dating.
Ja, ja, ja.
En ik probeer open te zijn. Mijn ex is bijvoorbeeld niet zwart.
Mm-hmm.
Hij is ook niet wit.
Mm.
Maar, niet dat het uitmaakt, maar...
voor de context.
Ja.
Ik moet even context geven. Dus ik stond gewoon open voor iedereen. Qua ras. Deze dame naast mij. Ik wilde een keer voor haar swipen. Dus ik ben aan het swipen. En ik zie, hè? Ik zie alleen maar zwarte mannen.
Ik voel dat ik dit wil verdedigen.
Oh,
omdat.
Never for once in my life.
Nee.
Maar maak je zin af? Wat ik dus zo verbazend vond, is dat ik zei, je bent aan het daten. Je hoeft niet gelijk een serieus... Je hoeft niet gelijk een serieuze relatie te beginnen met diegene. Maar ik denk dat het ook mooi is om andere rassen en culturele achtergronden te ervaren. Want dan kan jij beter voor jezelf een beter beeld schetsen. En over non-negotiables gesproken. Ik denk dat je dat ook makkelijker rond kan maken. Maar dat is nogmaals vanuit mijn perspectief. Maar je mag me...
Ja, dit is nu de verdediging voor Shannon.
Oké.
omdat ik mezelf daarin wel herken.
Yeah.
Ik date altijd zwarte mannen. Ik ben 1 keer op date gegaan met een witte man. En dat was dan ook een man die altijd zwarte vrouwen daten.
Oh nee, dat is iets anders. Dat is bijna een fetish.
Nee, er zit een verhaal achter.
Oké, oké, oké.
Het is oké, het is veilig.
Oké, gelukkig.
En binnen het zwarte ras heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen.
Mm-hmm.
Dus met iets breder buiten je comfortzone bedoelde ik daarin, maar nog wel veilig.
Mm-hmm.
En niet per se een ander ras. Want wat ik merk,
ja,
wat goed werkt voor mij, is herkenning in mijn partner.
Mm-hmm.
Ik heb Afrikaanse mannen gedate, West-Afrikaans, Oost-Afrikaans, Antilliaanse mannen.
Yeah. Wat voor afkomst heb jij?
Ik ben zelf Surinaams,
okay,
hier geboren.
Ja.
En... mijn laatste serieuze exclusieve relatie was met een Afrikaanse man. Maar op een gegeven moment...
Nee, ik was zomaar lachen.
Sorry.
Wat met de giggles?
Like, Ines en ik, zeg maar, ik ben Zambiaans.
Ik kom uit Cameroen.
Cameroen.
En ik ben
Surinaams. En zij is Surinaams. Ja. Dus zeg maar, ja, ik weet niet. Weet je, het Afrikaanse man is toch andere, ja, koek dan Surinaamse mannen.
Is een hele andere vibe.
Ja.
Is een een hele andere vibe.
Waarom lachen we?
Ja. Maar mijn eerste grote liefde was Ghanese.
Hey. Of course he was. Ja.
En ook als ik aan hem denk ik echt... Oh.
Ja. Jale.
Ja. Ja, de laatste man waarmee ik exclusief date was Angolees.
Mijn buren.
En op een gegeven moment merkte ik wel dat ik een bepaalde verbinding miste. Mm. En dat had niet per se met zijn cultuur te maken, maar meer met de manier waarop hij is opgegroeid. Ja. Nooit in de grote stad, dus ook wat minder gewend met andere culturen. Mm. Want ik heb ook bijvoorbeeld iets serieus gehad, of vrij serieus met een Antilliaanse man. Mm-hmm. En hij wist gewoon wel wat was. Want hij kwam uit de stad, had Surinaamse vrienden. Okay. Weet je, dus het is anders.
Ik snap het.
Ja.
Ja, natuurlijk.
En toen ik zeg maar wel, toen ik klaar was met daten met die Angolese man, dacht ik al van oké, maar ik wil echt wel een Surinaamse man.
Yeah.
Want ik wil dat je Surinaams met praat. Yeah. En ik wil één ding tegen je zeggen en dan weet je wat is. Mm-hmm. En terwijl ook binnen de Surinaamse gemeenschap zijn er verschillen en van alles. Mm-hmm. Dus dat was even mijn verdediging.
Ja.
Ja, en om daarop in te haken, Ines is natuurlijk hier met feiten. Het klopt dat ik inderdaad... Het was Hinge volgens mij en daar kan je ook echt aanklikken van de etniciteit.
Ik wist gelijk dat het Hinge was.
Ja,
en ik wilde geen reclame maken. Maar
sponsor ons. By the way, even Hinge. Oh, kijk even story naar mij. Zeg maar, maakt niks uit wat er gebeurt zeg maar, met mijn relatie. Maar dit is een Hinge success story. So sponsor us.
Oh ja, inderdaad. Ja, dat is wel een leuke storytime. Ja. Maar dus ik heb toen bewust inderdaad dat gedaan. Mm-hmm. Maar dat was wel voor een periode gewoon, hè? Want het is niet altijd zo geweest.
Nee.
Maar het klopt dat dat een voorkeur voor mij is. Maar het is niet zo dat ik zeg van, ik ga alleen maar eindigen met een zwarte man.
Oké, maar mijn vraag, als jij een voorkeur mag hebben, is jouw voorkeur dan ook een Surinaamse man?
Niet per se.
Oké.
Niet
zeg maar wel je droomman, maar zou je dan, als jij je droomman moet beschrijven en je moet er een achtergrond aan geven, mm-hmm. zou dat dan Surinaams zijn omdat dat makkelijker is ook om één ding te kunnen zeggen?
Ja, ik snap wel inderdaad wat Gitana zegt, maar voor mij zou dat niet per se uitmaken.
Okay.
Qua culturele achtergrond. Okay. Maar het liefst wel iemand die ook black is, inderdaad uit de stad, dat je wel gewoon kan
relaten.
Want wat jij zegt, en natuurlijk, je kan een relatie hebben met een witte man, maar je gaat niet alles begrijpen waar ik doorheen ga. Je gaat niet begrijpen als ik me op een bepaalde manier voel, wanneer ik iets heb ervaren op werk of op straat, als we het hebben over microagressies, snap je?
Zeker.
Of dat ik jouw familie dingen moet gaan uitleggen, omdat zij helemaal niet bekend zijn met onze cultuur, snap je?
Klopt.
Dus in die zin heb ik inderdaad wel een voorkeur dat het in ieder geval een man is die multicultureel is. Laat ik het zo zeggen. Het liefst zwart, maar iemand die wel van een bepaalde afkomst is, inderdaad. Maar je hebt wel gelijk van, ik moet me inderdaad wel wat meer gaan openstellen als ik een beter beeld moet hebben van wat voor mij past of niet. Maar ik ben denk ik ook nu wel in die journey. Dus ik vind het heel mooi wat je zegt, dat je ook voor jezelf nu dat lijstje hebt. Toevallig had mijn psycholoog me een paar weken geleden ook al gevraagd om dat lijstje te maken, wat ik nog niet heb gedaan. Sorry. Nee. Maar ik ben er ook mee bezig. Dus ik vind het wel mooi om te horen dat jij inderdaad daar doorheen bent gegaan. Maar dus nu wel op een punt bent van, dit is wat ik wil en wat bij mij past.
Ja, en dat vooral wat bij mij past. Wat ik wil, waar ik echt naar verlang. Mm. En wat ook goed bij me past.
Ja.
Ik wil er ergens even op inhaken. Ik heb iemand gedate, die is ook Surinaams. En die date met iemand die niet Surinaams was, die was wit.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment hadden wij dan bepaalde gesprekken over het slavernijverleden in Suriname.
Mm-hmm.
En toen gingen we daar gewoon over praten. Mm-hmm. En toen zei hij, dit is zo fijn om dit gewoon soort van te kunnen bespreken. Zeg, want als ik dat zou doen met iemand die wit was, die ik ook heb gedaan, dan voelt het meer als een soort college, als een lecture wat je moet geven. Want dan moet je eerst uitleggen.
Precies.
En dan is het ook nog alleen jouw perspectief, dus de manier hoe jij ernaar kijkt, wat je dan uitlegt. Maar nu is het gewoon tussen ons een gesprek.
Precies.
En dan denk ik, ja, inderdaad. En dat is dus dat stukje herkenning wat dan fijn is.
Ja.
Dus ik vind het grappig dat andere mensen dat ook zo ervaren.
Ja, zeker.
Ja, ja, ik denk dat meer mensen er wel zich in kunnen herkennen, denk ik. En ja, ik zeg niet dat het niet onmogelijk is om bijvoorbeeld met een wit persoon te eindigen.
Nee,
of te
zeker
daten.
Niet.
Kan
zeker.
Zeker
niet.
Maar ik denk persoonlijk voor ons dan hebben we wel een bepaalde...
Nou ja, voor mij was het anders, want laat ik mezelf even exposen. Ik viel niet op... Het is niet dat ik niet op zwarte mannen viel, maar ik wilde niet per se met een zwarte man eindigen. Maar nogmaals, dat kwam ook weer vanuit trauma en heel veel gesprekken voeren met mezelf. Dat sinds een jaar of anderhalf jaar?
Een jaar. Ja. Sorry, babe.
Sinds een jaar sta ik echt open voor zwarte mannen en date ik ook echt zwarte mannen. Dus bij mij was het juist het tegenovergestelde. En nu kan ik mezelf niet anders zien dan met iemand die niet zwart is. Dus vandaar dat ik zei dat je open moet zijn.
Nu kan je jezelf niet anders zien dan dat met iemand die...
niet zwart is.
Met een black man.
Ja.
Dus ik zie mezelf alleen...
Oh ja, sorry.
Ik moet het ook beter... Dubbele ontkenning. Maar ik zie mezelf met een zwarte man echt alleen.
Ja, en het kan ook verschuiven. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld ook wel eens iemand ontmoet... die kinderen had met een witte vrouw.
Mm-hmm.
En daarna met een zwarte vrouw. En dat hij nu zoiets heeft van... ja, maar ik zie mezelf echt gewoon alleen nog maar met een zwarte vrouw.
Mm-hmm.
Dus dat kan ook een fase zijn of iets waar je doorheen gaat.
Klopt.
De manier hoe je ontwikkelt.
Ja, klopt.
En misschien toch dat stukje herkenning, denk ik.
En qua je datingcoach... wat is jouw meest gestelde vraag die je krijgt bij je intakegesprekken? Mm. Wanneer dames komen?
De meest gestelde vraag... is eigenlijk, ik trek alleen maar toxische mannen aan.
Oh.
Hoe kan ik dit anders doen? Dat is eigenlijk een beetje de strekking.
Mm-hmm.
En
wat zou je zeggen? Het
korte antwoord is... het is niet per se dat jij die aantrekt... maar dat is waar jij je aangetrokken voelt. Dat is wat jij ziet.
Mm-hmm.
Ik heb laatst bijvoorbeeld een gratis coaching gehad met een mevrouw. En toen zei ik tegen haar... want zij zei ook van ik val echt wel op een bepaald type... En die mevrouw was al wat ouder in de 50, maar het was wel een beetje een bad boy type.
Mm.
En toen dacht ik...
in je 50? Sorry, not judging, sorry.
Nou, niet per se bad boy, maar wel een man van een bepaald kaliber die zich op een bepaalde manier beweegt.
Mm-hmm.
Ja. Okay. En toen zei ik tegen haar van, ja, maar dit is wat jij ziet. Maar die andere mannen die wel interesse in jou tonen, die zie jij niet.
Mm-hmm.
Je ziet niet eens dat iemand anders interesse heeft.
Yeah.
Want je hebt gewoon je oogkleppen op.
Mm-hmm.
En het kan ook inderdaad te maken hebben met een trauma of iets wat nog geheeld mag worden. Mm-hmm. Maar je ziet niet eens dat zij interesse in jou hebben.
Yeah.
En je mag daarin ook je eigen verantwoording nemen.
Mm-hmm.
Want je entertaint ook, bewust
yeah.
of misschien wel onbewust,
yeah.
dat soort type mannen.
Yeah.
En die andere mannen, die misschien een beetje die basic guy of die good guy, je ziet hem niet eens.
Mm-hmm. Nee.
Je ziet hem niet eens.
Mm-hmm.
Yeah.
Ja,
heel goed.
Ja.
Verwijs je mensen ook naar therapie?
Soms als ik zie van, girl, je moet iets meer doen, ja. dan ga ik je wel zeggen van, ik kan je maar tot hier helpen.
Ja.
Ja.
Want ik denk dat ik dit en dit zie.
Ja.
En je mag daar misschien even eerst mee aan de slag.
Ja, ja. Dat is wel goed inderdaad. En heel eerlijk dat je dat gesprek ook durft te voeren. Want je kan ook iemand steeds blijven, zeg je dat, zien. En gesprekken mee, consulten.
Ja.
Maar op een gegeven moment...
Maar het werkt niet. Ja. Het is
voor jou ook niet fijn,
nee,
zeg maar.
Nee.
Ja. En zeg maar, er zijn biggere issues waar je niet een datingcoach voor nodig hebt, maar wat je echt moet analyseren voor jezelf.
Ja.
Want denk je ook niet vaak, zeg maar, uiteindelijk wat, hoe heet dat? Liefdeskeuzes die we maken is ook een reflectie van waar wij staan, toch? Mm. Weet je wel? De keuzes die wij maken,
klopt.
Die wij bewust maken. Dus dan, weet je wel, want ik weet niet...
Ja, kijk, je accepteert sowieso de liefde waarvan jij denkt dat je het verdient.
Mm. Ja.
Dus als jij denkt dat jij alleen de bare minimum verdient...
Ja, dan krijg je dat ook.
Dan is dat ook wat je krijgt.
Ja.
Dan is dat,
ja.
Terwijl die andere mannen die jou de wereld willen geven... je ziet ze niet.
Mm-hmm.
En als je ze wel ziet, je weet niet wat het is. Dus je gaat het saboteren.
Mm. Ja.
En zij gaan ook zien dat je het niet kunt ontvangen.
Ja.
Dus zij kunnen er ook niks mee.
Ja.
Dus blijf je maar in dat.
Ja, precies. Ja. Dus dan is het toch wel het stukje ook zelfreflectie vooral... wat je dan moet inzien en ook een stukje van jezelf waarderen.
Ja.
Want je ziet natuurlijk vaak de quote van... niemand kan van je houden totdat je van jezelf houdt... of jezelf van een bepaalde waarde natuurlijk hebt. Maar toevallig zag ik dus laatst een quote. En dat was dus die quote van... ja, je moet eerst van jezelf houden... en het is slecht om naar liefde te hunkeren of naar relatie... want je hebt iemand niet per se nodig. Maar toen zeiden mensen in de comments ook van... maar het is niet per se een slecht ding om naar liefde te hunkeren natuurlijk.
Nee, en ik vind het ook wel moeilijk dat je dus pas liefdewaardig bent als je van jezelf houdt.
Yeah.
Dat vind ik een hele moeilijke gedachte. Als mensen hebben we gewoon behoefte aan verbinding en aan connecties met anderen. En liefde als in een romantische relatie hoort daar gewoon ook bij.
Yeah.
Wat wel belangrijk is, denk ik, dat maakt niet uit wat je aan het doorgaan bent en je bent aan het daten en je hebt een partner, denk ik wel dat het belangrijk is om jezelf niet daarin te verliezen. Mm. Dus nog steeds aan jezelf te werken en je eigen deel te doen. Mm. En misschien is het ook wel goed om iemand te daten terwijl je in therapie bent of wat je ook aan het doen bent. Want relaties spiegelen je heel erg.
Juist, ja.
Dus weet je, en mijn therapeut zei ook ooit, het kan parallel lopen naast elkaar. Mm. Yeah. Dus weet je, laten we gewoon lekker allemaal van elkaar houden en ook met onszelf bezig zijn.
Ja, precies.
Ja.
Yes. Yeah.
Exactly. Ja, en als het parallel loopt naast elkaar, dus stel je voor je bent iemand, je bent aan het healen en je probeert je oogkleppen af te doen. Hoe ziet dat eruit, dat proces? Want ik neem aan, de eerste date die je zou hebben met iemand die weliswaar niet in jouw bubbel past, is ongemakkelijk.
Maar hoe zou iemand niet in je bubbel passen?
Omdat je out of je comfortzone gaat daten, omdat je aan het healen bent. Dus je probeert open te staan voor andere mannen die je normaal gesproken niet zou zien staan. Maar je moet toch het gesprek voeren. Dus hoe ziet dat eruit? Want ik zou niet willen gaan naar een date met iemand die totaal niet mijn type is. Terwijl het een hartstikke leuke date zou zijn.
Ja, maar we gaan niet met iemand daten die totaal niet jouw type is. Oh. Dat gaan we ook niet doen. We gaan gewoon iets breder. Kijk, als jij bijvoorbeeld die persoon bent die... We gaan toch wel even bij de bad boys houden.
Mm-hmm. Okay.
Want dat is gangbaar.
Ja,
en ook duidelijker. Ja. Dan wil ik ook, of dan zou ik het fijn vinden voor jou... Mm-hmm. Dat je ook die soort good guy of die preppy guy, dat je die ook ziet staan.
Mm-hmm. Maar bad boy, preppy boy is een beetje...
Dat
is ook, different.
Dat is toch uit je bubbel, vind ik.
Ja, dus nee, maar het is meer stel je voor... ik weet niet. Ik zeg tegen jou zo van... Nou, weet je, ik ben op Hinge. Deze guy heeft me uitgevraagd. Mm. Maar ik weet niet. Ik weet niet wat ik van deze guy vind. Weet je, normaal gesproken hou ik er... echt van, zeg maar, alle guys die moeten, ik zeg maar wat, ik probeer voorbeelden te vinden die niks te maken hebben met ons, weet je wel? Laat ik het zo zeggen, ik hou gewoon van een guy die op de Zuidas werkt, snap je? Mm-hmm. Ik wil een strak in pak guy, maar deze guy, ik bedoel, we praten leuk, dus er is een klik en we hebben ook wel dezelfde interesses, maar hij is een creatieveling en ik weet echt niet wat ik daarmee moet. Zou ik wel op die date gaan? We praten wel leuk. Maar het is niet, weet je, ik weet niet of dat bij mijn bubbel past, om eerlijk te zijn.
Ja. Hangt er misschien ook een beetje vanaf in welke fase je bent van je leven. Want als je echt op zoek bent naar je levenspartner, de vader van je kinderen. Dan zou ik die misschien skippen.
Toch wel?
Ja.
Ook al praten we wel leuk. Want zeg maar, ik klik ook niet snel met mensen.
Oh.
Snap je? Dus
interessant.
Ja, oké. Nee, ik klik niet snel met mensen. Ja. En we hebben wel gewoon een weekje appcontact. En hij heeft al gevraagd van... Hey, wil je een keertje wat drinken? Maar ik vind het wel spannend. Want ik bedoel, ik kom gewoon meer uit een zakelijk gebied. Dus ik snap dat creatieve niet. En ik weet ook niet of dat bij mij past.
Maar hoezo zijn jullie een match dan? Want dan heb je wel op hem geswiped.
Ja, hij zag er wel leuk uit. Ik bedoel, en ik zag dat hij mij eerst swipte. Dus ik wist al dat hij mij had geswiped. Ja. En toen keek ik naar zijn, toen dacht ik, nou, hij ziet er wel leuk uit.
Ja, maar dan zou ik gewoon op date gaan.
Ja?
Ja.
Oké.
En anders dan is het toch weer een ervaring rijker. Mm. En dan weet je ook van, oké, die creatieve mensen. En dan ga je die helaas generaliseren.
Mm-hmm. Yeah. Yeah.
Maar dan heb je wel zoiets van, oké, dat is het echt niet voor mij. Want ik weet dat het niet is voor mij.
En heb je een tip wat voor vragen ik kan stellen op de date om erachter te komen of ik wel naar een tweede date toe wil lopen, toe wil gaan?
Ik heb niet specifieke vragen, want je wil niet dat het een interview is.
Nee.
Maar ik wil wel dat je je non-negotiables in gedachten houdt.
Okay.
En een eerste date mag gewoon leuk en luchtig zijn. Okay. Het hoeft niet... Weet je, alleen, kijk, ik vind wel, als jij bijvoorbeeld, als jij kinderen wil, je wil trouwen, is het wel, ik vind het fijn om dat te weten voordat je op date gaat, want dan hoef je ook niet op date.
Ja, zo weet
dus als hij die creatieve guy is,
die
superleuk is en het klikt, maar hij wil geen kinderen, terwijl je dat absoluut wel wil, hoef je ook niet op die date.
Ja.
Of je gaat erin van, ik ga gewoon iemand ontmoeten en leuk en we kijken.
Mm-hmm.
Dat.
Oké.
Maar voordat je die date ingaat, is het belangrijk dat jij weet van, oké, hij past wel in mijn bigger picture. Of niet.
Oké, that's a good one. Thank you. Dat is een goede tip, toch?
Ja, dat is een, dat is een goede
goed
case.
Voorbeeld. Ja. Een goede vraag, toch?
Ja, okay. Ja, zeker. Ja. En op je Insta heb je het ook gehad over daten in overvloed. Zou je nog wat meer kunnen toelichten daarover? Want ik hoorde er voor het eerst van.
Ja, echt. Ik, ook als ik hier aan denk. Kijk, de strekking is, of wat vrouwen ook regelmatig tegen mij zeggen, ja, er zijn niet genoeg leuke mannen en waar zijn ze dan en dit. En dan denk ik, oh echt, kunnen we hiermee ophouden?
Iedereen zegt dat, hè?
Terwijl, kijk, ik ben ervan overtuigd dat wat jij gelooft, dat is wat je terugkrijgt in de wereld. Dat. Zeker. Dus als jij gelooft dat er geen leuke mannen zijn, dan is dat ook wat je terug gaat krijgen. Mm-hmm. Ik heb op een gegeven moment een video opgenomen. Het is een video waar ik naar de kapper ga. En ik parkeer en ik zie een busje met mannen die werk aan het doen zijn. En ze laden dingen uit en het zijn aan het werk. Het waren twee donkere mannen.
Werken.
Dat dus.
Ja, toch? Ja.
Dus ik zie die twee mannen. En ik denk, oké, prima.
Ja.
Ik ga naar de kapper. Daarna ging ik even naar de supermarkt. Ik parkeer mijn auto in de garage. Voor mij stapt er een jongen uit, een man. Donkere man. Hij ziet mij, ik zie hem. Mm-hmm. We hebben even een moment. En we stappen allebei uit en gaan verder met ons leven. Ik kom hem weer tegen bij de lift.
Okay.
We zitten samen in de lift.
Okay.
We gingen blijkbaar allebei naar de supermarkt. Mm-hmm. Want daar kwam ik hem weer tegen.
Okay. Mm-hmm. Okay.
Ik wil dus niet horen dat er geen leuke mannen zijn. En niet per se dat zij wel of niet leuk zijn.
Mm-hmm.
Maar mannen zijn er wel.
Mm-hmm.
En het is wel aan jou om daar anders naar te kijken. Dat je gaat denken van oké, ze zijn er overal. Mm-hmm. En ik kan ze overal tegenkomen. En je moet gewoon je ogen open houden. Je moet echt je ogen open houden.
Ja. Dus eigenlijk is het ook een beetje een soort van aantrekking, toch? Want je staat ervoor open, je ziet ze ook. Waardoor je sneller dan de kans hebt dat je ze ook echt gaat ontmoeten.
Precies, want als jij bijvoorbeeld... stel je moet naar de kleermaker. Ik moet straks naar de kleermaker.
Ja. Ja.
Ik kan van mijn huis uit... Ik kan mijn huis uitstappen, naar de kleermaker gaan en denken van ik moet naar de kleermaker en bij wijze van spreken naar de grond lopen. Maar dan zie ik niet dat iemand misschien contact met mij probeert te maken. Ik zie niet wie de mensen zijn om me heen.
Ja.
Dus als je ook zo in je eigen bubbel leeft, dan zie je ook niet die leuke mannen.
Mm-hmm.
Want hij gaat niet altijd tegen je opbotsen als in een film.
Nee.
Je gaat niet altijd je liboulos laten vallen en dan is hij daar om het op te raken.
Ja.
Maar je moet wel opletten.
Ja. Nee, dat is wel een goeie, want ik herken het zelf ook. En ik ken ook vriendinnen. En dan zijn we ook van, ja, maar we zien ze gewoon niet. Ze zijn er niet. Alleen maar troep loopt rond.
En een open houding ook.
Ja.
Want die resting bitch face van ons. Open houding. Echt.
Ja.
En je hoeft niet als een clown te glimlachen over straat. Maar dan kom je weer in een andere soort categorie.
Zeg maar. Welke categorie?
Psycho.
Ja.
Maar weet je wel, gewoon een open houding.
Ja, precies.
Ja.
Maar ik vind het wel lastig, want je zegt open houding. En vaak krijg ik ook als feedback, en ik denk wij allemaal wel een keer in ons leven, dat je te intimiderend overkomt. Of als je zegt wat je aan het doen bent van, oh, nee.
Nee?
Ja, dat mensen, dat mannen die zijn bang om je dan te benaderen, omdat je, los van je resting bitch face, maar dat ze zeggen, ja... Je lijkt op iemand, ja, je straalt iets uit of dat je me gaat afwijzen.
Mm-hmm.
Is dat hun probleem? Of moet
vind ik wel.
Yeah.
Ik denk wel dat het tweeledig is. Want ik vind wel dat je als vrouw inderdaad wel een iets opene houding mag hebben.
Mm-hmm.
Maar niet dat iedereen maar de ruimte je voelt en zich comfortabel voelt om op je af te stappen.
Ja, dat is
dus er mag heus wel een drempel zijn. En als een man vindt dat jij intimiderend overkomt, dan is hij sowieso al niet die guy. Want dit is waar hij dan mee moet dealen, denk ik. Dus volgende in de rij dan, alsjeblieft.
Ja, maar het is wel waar.
Ja.
Oké. Ik heb ook een dilemma van een van onze luisteraars. En ik dacht, die is wel juicy om met je te bespreken.
Ik ben klaar. Kom maar door.
Het is eigenlijk ook gewoon een stelling. Dus verder heb ik niet eens een verhaal gekregen. Maar de stelling is... Samen blijven met de man die nooit pussy wil gaan eten.
Ah. Zo. Dat is...
Ik moet even beseffen.
Ja.
Het is dus ook echt een statement, want ik ga ervan uit, ik bied nu zelf even context, maar ik denk dat deze persoon bedoelt van, je bent dus al met die persoon, maar je merkt gewoon van, hij gaat nooit over die drempel willen komen om dat te gaan doen.
Dat inderdaad, omdat, ik vind het een beetje een lastige, want er is blijkbaar niet een gesprek geweest over seks, waarvan ik me kan voorstellen dat mensen het een lastig gesprek vinden, maar wat blijkbaar dus wel nodig is. En als je iemand date, nodig ik je uit om ongeveer op de derde date het ongeveer te hebben over seks en iets, om het gewoon iets te openen of zo, zodat er een gesprek kan ontstaan. Maar ik zou niet samen blijven met iemand. Kijk, als dat echt... Ik vind het wel lastiger, want als dit echt iets is uit je hart waar je echt naar verlangt en dit echt mist, dan ga je dus altijd een bepaald soort ongelukkigheid ervaren in je leven, in je relatie. En wil je dat?
Ja, ik vind het zelf, ik dacht ook wel van ja, je had dit inderdaad eerder moeten bespreken. Maar ergens geloof ik ook wel in het... Je moet toch wel soort van vaak ook een compromis sluiten in de relatie sowieso. Want er zullen vast wel dingen zijn die jij niet leuk vindt om te doen, die de partner waardeert en andersom. Ja. Mm-hmm. Dus dan is het ook weer de vraag van wanneer maak je die afweging? Want misschien zijn ze heel lang samen en houdt ze echt van die persoon. Maar is dit echt wel dat knelpunt of het verlangen?
Ja, maar
breek je dan echt heel die relatie op alleen voor dat stuk?
Ik vind dat mensen, en ik ga me even richten op vrouwen. Mm-hmm. Ik vind dat het leven te kort is om niet te krijgen wat je vindt dat je verdient in bed.
Yeah.
Dat.
Ja,
period.
Dat.
Ja. Je wilt ook niet buiten de deur gaan snoepen voor dit. Dus.
Nee. En ik denk ook een beetje, ik heb altijd, zeg maar, ik denk aan basisdingen, snap je? Dus ik heb met seks bijvoorbeeld, dan zijn er gewoon basisdingen bij mij met seks. Dus voor mij persoonlijk, weet je wel? Dus dit hoort bij de basis seksdingen, snap je? Dus alles buiten mijn basis, een soort van, ja, weet je, daarvan kan ik compromissen sluiten. Snap je wat buiten mijn basis is?
Maar dat zijn dus jouw non-negotiables.
Ja, exactly. Yeah. Exactly. Want ik denk ook dat het ook veel zegt over een man die zegt dat hij dat niet gaat doen.
En zeker in de zwarte gemeenschap, hè?
Het is heel veel.
Laat het gewoon benoemen zoals het is.
Het is zo.
Laat het noemen zoals het is.
Ja. Yeah.
En ik ken iemand die heeft in een relatie gezeten met iemand die dat niet deed.
Mm-hmm.
Maar ze kwam het niet tekort. Maar ze had wel zoiets van, als ik voor de rest met deze persoon blijf, dan ga ik dat dus niet hebben. Yeah. En wat betekent dat dan?
Yeah.
Terwijl in het moment was het altijd prima.
Ja, precies.
Maar toen ze erover ging nadenken, dacht ze, oeh.
Ja, exactly.
Die gedachte. Want inderdaad, je gaat voor forever met elkaar.
Ja.
En daar zit dus ook die acceptatie van, dus voor altijd niet meer dat.
En het is altijd het probleem. Ik hoor nooit deze dilemma's en dat de man zegt, je hoeft mij ook niet te pijpen.
Ja.
Dat hoor ik nooit.
Nee, maar wat ik wel eens heb gehoord, is dat mannen, ik heb gehoord van zwarte mannen, dat zij zwarte vrouwen hebben ervaren die geen hoofd geven. Ik zet even wat
op. Ja. Nee.
Dus ze zijn er wel.
Nee, maar dat heb ik wel eens gehoord. Maar ik heb gehoord dat vrouwen dat doen, zeg maar, omdat zij nog niet weten waar die guy is of zo, weet je wel? Of omdat ze dat voor speciaal, ik weet niet. Dat heb ik ook wel eens gehoord.
Ik heb dat nooit soort vrouwen.
Ik vind dat ingewikkeld.
Oh.
Nou, nee, ik heb het wel eens gezien op internet.
Ja, precies.
Dat vrouwen het alleen doen als ze jarig is of als ze dit. Dat ze het alleen dan doen.
Ja, precies. Ja.
Dus dat vinden zij dus eigenlijk ook niet zo leuk.
Nee, maar als die man chapt wel, dan zeg maar, dan vind ik dat ook niet de goede verhouding. Voor mij
dat
persoonlijk.
Sowieso niet.
Ik vind, weet je, je moet wel iets doen wat je van de ander ook verwacht. Zo wil ik in ieder geval sowieso een seksuele relatie.
Maar ik vind het wel. Maar we komen wel op een interessant gesprek nu. Of op een interessant punt.
Ja?
Want wanneer doe je iets voor je partner in bed? En wanneer is het echt voor jezelf?
Ja, dat is een goeie.
Zonder dat je er zelf geen plezier uithaalt.
Ja.
Dit is, het wordt interessant.
Dit is interessant. En ik denk, misschien sluit het ook wel aan. Ik denk dat vrouwen, maar dat is een gedachte, hè, misschien een aanname, wel inderdaad sneller down gaan op een man. Omdat ze denken, dit wordt van mij verwacht.
Ja.
En vaak genoeg het niet leuk vinden, hoor. Maar omdat ze denken van, ik moet dit doen om de man te pleasen. Dus ze doen het niet eens voor zichzelf, maar meer om de verwachting of zo.
Ja, en ik denk dat vrouwen van nature misschien wat meer please gedrag hebben.
Mm. Juist. Mm.
Van, ik doe dit voor jou.
Mm-hmm.
Maar nee. Nee. Ik vind ook dat we mogen stoppen met pleasen als vrouwen.
Oh.
Ja, het is wel een beetje klaar. Ja, ik vind het wel een beetje klaar.
Ja, dat is een good one.
Ja.
Pleasen in, zeg maar, wanneer het komt in de relatie, seksuele relatie.
Maar gewoon in het algemeen. En ook, en ook ons kleiner maken en zo. Nee joh, is klaar. We gaan gewoon lekker meer ruimte innemen met z'n allen.
Ja.
We gaan er gewoon zijn. We gaan gewoon stralen. En dat is wat we gaan doen.
Goeie.
Ja.
Heb je nog een laatste tip inderdaad voor dat stukje? Want dat vind ik wel een hele goeie. Jezelf kleiner maken in de relatie. Of jezelf minder maken, zodat de relatie goed blijft, zeg maar.
Sowieso, ik merk dat ik dan ook moet denken aan relaties van vroeger, waarin vrouwen dan in een relatie zaten die ze misschien dan niet heel fijn vonden, maar vanwege financiën dat ze dan niet weg kunnen.
Yeah.
Dus nu denk ik, waarom zou je dat nu dan doen? Dat heeft dan heel erg met je eigen zelfbeeld te maken, denk ik.
Yeah.
Met hoe je naar jezelf kijkt en wat je vindt dat je verdient.
Mm-hmm.
Dat je dus mag schikken. En misschien ook naar de voorbeelden die je hebt gehad.
Yeah,
want ik kan me ook voorstellen dat als je moeders en tantes hebt die zich ook schikken in de relatie, dat jij dat dan ook doet.
Mm-hmm.
Maar dat is niet hoe we gaan bewegen vanaf nu.
Nee, zeker niet.
Nee.
Nee, goeie tip. Goeie. Ik wil je bedanken voor je aanwezigheid. Waar kunnen onze luisteraars je checken, volgen, horen, zien?
Ja, overal Gitana Melchiot. Mm-hmm. Op Instagram, TikTok, Facebook. Dat?
Ja.
Ja, Gitana Melchiot.
Oké, en natuurlijk de podcast.
En natuurlijk de podcast, Let's Talk Love, The Talk Show, op Spotify en Podimo. Binnenkort ook op YouTube.
Nice.
En ja, dat.
Oké, heel erg bedankt voor je tijd. En ik hoop dat iedereen ontzettend goede episode hierover heeft gehad. Jullie kunnen in de comment lekker praten en dan kunnen we er altijd nog op reageren. En als je haar natuurlijk ook gewoon een DM of een TikTok stuurt, dan kan zij zeker ook op jou reageren.
Ja, super.
En ook natuurlijk voor haar diensten als datingcoach. Als je denkt, goh, dit is een stap die ik wil zetten, dan zoek erop. Weet je, er zijn vooral niet veel vrouwen van kleur in Nederland die dit doen. Dus dit is zeker een mooie kans en opportunity. Vooral nu in de lente, met onze lentekriebels.
Spring of love.
Exactly. Yeah. Dit was hem dan weer. Deze aflevering van Vrouwen met Saus. Yes! Ik was Esnart.
Ik was Shannon.
Ik was Ines.
En ik ben Kitana.
Oké, bye bye! Ooh.